Goedenavond, beste vrienden, broeders, zusters, uit allerlei richtingen vandaan. Het is mij een heel bijzondere vreugde om vanavond het begin met u te mogen maken met de behandeling van het Marcus-evangelie. En zoals onze broeder zojuist al gezegd heeft, het is een bijzonder voorrecht om een onderwerp te hebben waarbij nu eens heel speciaal de persoon van onze geliefde Heer en Heiland centraal staat. Ik wil u uit Marcus 1 en 2 enkele korte gedeelten voorlezen. Marcus 1, te beginnen bij vers 1. Begin van het evangelie van Jezus Christus, gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja: zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal. De stem van een die roept in de woestijn: bereid de weg des Heren, maakt recht zijn paden. Geschiedde het dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonde predikte. Vers 10. Waar de Heer Jezus gedoopt wordt in de Jordaan. En terstond toen hij uit het water opsteeg, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich nederdalen. En een stem kwam uit de hemelen: gij zijt mijn zoon, de geliefde, in u heb ik mijn welbehagen. En terstond dreef de geest hem uit naar de woestijn. En hij werd in de woestijn 40 dagen verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken. En hij zei: de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Vers 21. En ze kwamen te Capernaum en terstond op de Sabbat ging hij naar de synagoge en leerde. En zij stonden versteld over zijn leer, want hij leerde hen als gezaghebbende en niet als de schriftgeleerden. Vers 29. En terstond uit de synagoge gingen zij in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En de schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed en terstond spraken zij met hem over haar. En hij kwam naderbij, vatte haar hand en richtte haar op. En de koorts verliet haar en zij diende hen. Vers 40. En een melaatse kwam tot hem die voor hem op de knieën viel en smekende tot hem zei: indien gij wilt, kunt gij mij reinigen. En met barmhartigheid bewogen strekte hij zijn hand uit, raakte hem aan en zei tot hem: ik wil het, word rein. En dan het hoofdstuk 2, vers 5, waar we horen over de verlamde man die door vier vrienden door het dak heen in het huis wordt neergelaten tot voor de Heer Jezus. 2, vers 5. En daar Jezus hun geloof zag, zei hij tot de verlamde: kind, uw zonden worden vergeven. Vers 10. Maar opdat gij moogt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, zei hij tot de verlamde: tot u zeg ik, sta op, neem uw matras op en ga naar uw huis. En hij stond op, nam terstond zijn matras op en ging voor aller oog naar buiten, zodat zij allen ontzet waren en God verheerlijkenden, zeggende: zoiets hebben wij nog nooit gezien. Vers 17. Jezus hoorde het en zei tot hen: zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Vers 19. Kunnen bruiloftsgasten dan vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. En tenslotte, vers 27. Hij zei tot hen: de Sabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de Sabbat. Alzo is de Zoon des Mensen Heer ook over de Sabbat. Tot zover de lezing van het woord van God. Als u zo geluisterd hebt naar die verschillende gedeelten die ik heb gelezen, beste vrienden, dan hoort u daarin misschien weinig samenhang. Daarvoor zou het goed geweest zijn, maar dat is nu te laat. Maar misschien hebt u het ook gedaan, als u de gelegenheid te baat had genomen om van tevoren die eerste hoofdstukken zo eens rustig door te lezen in hun samenhang. En u begrijpt natuurlijk dat het ook helemaal niet de bedoeling is deze hoofdstukken in enig detail te bespreken. Het gaat erom een hoofdlijn in deze hoofdstukken te ontdekken. Een hoofdlijn die te maken heeft met het feit dat de Heer Jezus in dit evangelie, zoals we al gehoord hebben, als de grote dienstknecht wordt voorgesteld. En ons dan vervolgens ook af te vragen op welke wijze deze dingen ook ons in onze tijd, in onze situatie aanspreken. Zoals u het op de kaart hebt kunnen lezen, het gaat er niet alleen om de Heer Jezus als dienstknecht te bezien, maar het evangelie richt zich ook tot hen die zijn dienstknechten willen worden en die in zijn voetspoor willen treden. Ik zou als een goede ouderwetse preek deze Bijbelavond, deze toespraak in drie delen willen delen, maar de toepassing komt niet aan het eind. Die zit verwerkt door de toespraak heen, en zeker naar aanleiding van elk van die drie punten. En dan zou ik met u willen spreken ten eerste over de grootheid van de Heer Jezus Christus. Juist hier waar hij als dienstknecht wordt bezien, daar begint het hoofdstuk, daar begint het evangelie ermee, hem juist in zijn goddelijke grootheid te beschrijven. En het tweede punt, dat komt vanaf vers 14 en 15 aan de orde. Dat is de betekenis van de inhoud van de prediking van de Heer Jezus, namelijk de verkondiging van het Koninkrijk Gods. En ten derde, de macht die hij in zijn bediening openbaart. En die ook, als het ware, koninklijke macht is, want het is de koning die zichzelf hier presenteert, als een nederige dienstknecht. Maar die dienstknecht is de koning. En het gezag en de macht die door hem uitgestraald worden, worden zichtbaar in zijn wonderdaden. En deze wondertekenen vertonen ook weer een bepaalde samenhang, een bepaalde ordening. Die ons laat zien over welke terreinen van het leven, ook van ons leven, de Heer Jezus allemaal macht heeft en macht uitoefent. Heel concreet. Het is een beetje jammer dat in de NBG-vertaling, waaruit ik vanavond gelezen heb, in het eerste vers de woorden de Zoon van God ontbreken. Die u wel in de Statenvertaling vindt en ook in de Telos-vertaling, zij het tussen haakjes, want er zijn belangrijke handschriften die die woorden niet hebben. Maar in veel andere belangrijke handschriften van de Bijbel begint het vers zo, en het hoofdstuk, begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. En of die woorden daar nu thuis horen, ja of nee, in elk geval zult u ook in de volgende twee versen vinden dat de Heilige Geest, als het ware direct aan het begin van het evangelie tegen ons zegt, denk er goed om, dat degene die ik weliswaar ga beschrijven als de grote dienstknecht, als degene die zich vernedert om ons te dienen en God hier op aarde te dienen, tegelijkertijd zelf de Zoon van God is. En ook al zouden die woorden eventueel niet in het eerste vers staan, dan is het toch heel belangrijk dat wij in vers 2 de woorden vinden bij de profeet Jesaja, maar dat is eigenlijk wat we in vers 3 vinden. In vers 2 vinden wij een citaat uit Maleachi 3 vers 1. Hier staat het zo: zie ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit. In Maleachi staat in de Hebreeuwse tekst: zie ik zend een bode voor mijn aangezicht. Want het is God die daar spreekt. Maar hier is geen fout gemaakt. De Heilige Geest geeft hier aan dat de persoon tot wie hier gesproken wordt, uw aangezicht, de Zoon van God, God de Zoon zelf is. Hij is deze twee dingen tegelijkertijd. Hij is boodschapper, mijn bode, staat er in Maleachi, het woord Maleachi, de naam zelf betekent trouwens ook mijn bode. Maar hij is tegelijkertijd de Heere der Heerscharen, God zelf. Hoe wonderlijk dat ook mogen klinken, wordt mens om als mens God in de hemel te dienen. De Zoon komt in deze wereld om de Vader te dienen en zijn leven aan hem te wijden. En dat wordt bevestigd door dat woord uit Jesaja 40 in vers 3 hier. De stem van een die roept in de woestijn. Johannes de Doper was maar een stem. Hij is een groot dienstknecht. De Heer Jezus noemt hem in Matthäus 11 de grootste van hen die uit vrouwen geboren zijn. Van alle dienstknechten de grootste. Maar in verhouding tot de Heer Jezus is hij maar een stem die roept in de woestijn. Terwijl de Heer Jezus zelf degene is van wie hier zo geschreven staat: bereid de weg des Heren, maakt recht zijn paden. Hij wiens weg hier bereid wordt, is de Heere zelf. De hoogheilige, de grote, machtige God is dezelfde als de nederige mens Jezus Christus. Deze nederige dienstknecht. En er zijn meer, we kunnen niet op alle details wijzen, heb ik u al gezegd. Er zijn meer van dat soort getuigenissen, juist hier in het eerste gedeelte. En ik zeg nog eens, alsof de Heilige Geest tegen ons zegt: denk erom wie degene is die hier als een nederige dienstknecht in deze wereld komt. Zelfs Johannes de Doper, de grootste van alle dienstknechten die de Heer Jezus voorgingen en die na hem kwamen. Zelfs Johannes zegt in vers 7, na mij komt die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben nederbukkende los te maken. Zo groot is dat contrast. En als de Heer Jezus in de volgende verzen zich laat dopen door Johannes de Doper, om zich daarmee één te maken met al die boetvaardige zondaren die zich door Johannes hadden laten dopen, want zegt vers 4, het was een doop der bekering tot vergeving van zonden. Als de Heer Jezus zich bij dat gezelschap voegt van boetvaardige zondaren, als ware alsof hij zeggen wil, dat zijn de mensen bij wie ik wil horen, met wie ik mij wil eenmaken, de mensen die komen met belijdenis van hun zonden, die zich voor God komen verootmoedigen, bij die mensen wil ik horen. En als hij zich dan bij dat gezelschap voegt, via dezelfde deur waardoor zij waren binnengekomen, dus via de doop, dan kan de hemel zich niet inhouden. Het staat hier sterker dan in andere evangeliën. Dan staat er, hij zag de hemel scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En een stem kwam uit de hemel: gij zijt mijn Zoon, de geliefde. Niet een boetvaardige zondaar zoals de ander. Voor de Heer Jezus was dit geen doop der bekering tot vergeving van zonden. Hij is de geliefde Zoon van de Vader. In wie de Vader al zijn welbehagen heeft. En als we aan de Heer Jezus denken als de grote dienstknecht, dan zou ik laatst naast zo'n vers al direct Jesaja 42 vers 1 willen zetten over de lijdende knecht des Heren, waar God zelf zulke woorden spreekt over de Messias: mijn knecht, mijn uitverkorene, ik zal mijn geest op hem leggen, want mijn ziel heeft een welbehagen in hem. Hij is de geliefde Zoon van de Vader, zegt Marcus. Hij is ook, zegt God in Jesaja, mijn knecht, mijn uitverkorene. En beide wordt onderstreept doordat God vanuit de hemel zijn Heilige Geest laat neerdalen op deze mens. Zoals dat met geen van die boetvaardige zondaars was gebeurd. Toen althans. Die zich daar hadden laten dopen door Johannes. Hij is uniek. Hij, de nederige dienstknecht, die zo nederig is dat hij zegt, ik wil ook gedoopt worden. Hij is de geliefde Zoon van de Vader. Het eerste machtige publieke getuigenis dat de Vader over deze mens aflegt. En lees dus verder, dan staat er, terstond dreef de geest hem uit naar de woestijn. Dat is weer de dienstknecht. Die door de Heilige Geest gedreven wordt. Die geen wil meer wil hebben van zichzelf, maar zijn wil onderwerpt aan zijn hemelse zender. Die zich laat leiden en wenden door deze Heilige Geest die hem in de woestijn drijft. En let u trouwens eens hier op dat woord terstond. Dat iedereen die het Marcus Evangelie een beetje kent, bekend in de oren klinkt. We hebben het straks ook bij het voorlezen verschillende keren ontmoet. En het komt meer dan 40 keer voor in het Markusevangelie. En nergens ook maar bij benadering zo vaak. Het is typerend voor het evangelie van de dienstknecht. Het woord suggereert directe gehoorzaamheid. Het suggereert ook vaart, want we vinden het niet alleen bij de Heer Jezus, maar ook bij mensen, anderen. Het suggereert vaart. Er wordt veel gedaan in dit evangelie en veel minder gesproken dan bijvoorbeeld in het Johannesevangelie. Het is een evangelie van activiteit. Zoals dat mag verwacht worden van een dienstknecht, van één die zich met volle inzet wijdt aan de meester. Vandaar terstond dreef de geest hem uit naar de woestijn waar hij 40 dagen verzocht werd door de Satan. En hij was bij de wilde dieren. Er is veel wat u in Markus zult missen als u Matthäus en Lucas met name goed kent. Dan weet u dat daar die verzoeking in de woestijn breed uitgemeten wordt. Maar u moet er ook op letten dat Markus soms eigenaardige uitdrukkingen heeft die alleen hij vermeldt. Hij vertelt iets over dit verblijf in de woestijn dat u nergens anders vindt. Dit woord. Hij was bij de wilde dieren. Denk erom, hier is God mens geworden. Hier is de zoon van de vader mens geworden. Maar hij is en hij blijft Heer over alles. We hebben aan het eind van hoofdstuk 2 gelezen dat hij de Heer van de Sabbat is. Hij beheerst de Sabbat. Hij beheerst de schepping. We zullen verderop lezen in hoofdstuk 4 dat de mensen, zijn discipelen, zich verbazen omdat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen. Een nederige dienstknecht, ja zeker. In zijn ongelooflijke goedheid buigt hij zich zo diep neer. Maar onderschat hem niet. Kijk heen door zijn nederigheid, daar ziet u de volle macht en de majesteit van de zoon van de vader, de geliefde zoon. Aan wie de winden en de zeeën gehoorzaam zijn. Aan wie ook de wilde dieren zich onderwerpen. Voordat de Heer Jezus, behalve dan die doop in de Jordaan, voordat de Heer Jezus ook maar één publiek optreden gekend heeft, is hij daar al als de Heer van de natuur. En niet alleen dat, niet alleen de Heer over de zichtbare wereld, maar er staat ook engelen dienden hem. En dat is de eerste keer dat we dat woord dienen horen. Niet van de dienstknecht die hier op aarde gekomen is om te dienen, hoe waar dat ook is. Verderop lezen we een woord in dit evangelie dat je als een motto boven dit hele evangelie zou kunnen plaatsen. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Maar voordat zijn dienstwerk begint, horen we over wilde dieren die zich aan hem onderwerpen. Horen we over engelen die komen om hem te dienen en zich aan hem te onderwerpen. Voordat we van één dienstwerk gehoord hebben, zien wij hoe de zichtbare en de onderzichtbare wereld aan zijn voeten liggen. Maar als Johannes de Doper in de gevangenis is geworpen, en daar heeft deze nederige dienstknecht op gewacht, dan wisselt hij Johannes als getuige van God hier op aarde af. En dan zegt hij, als hij daar het evangelie van God gaat prediken, de tijd is vervuld. Ook dat vindt u niet bij andere evangelisten. Hier is de gehoorzame dienstknecht die het tijdstip weet waarop de meester hem gaat uitzenden. Het is één ding om een voornemen in je hart te hebben om de meester, om God in de hemel te dienen. Maar het is zo belangrijk daarin de rechte tijd te kennen. En te weten wanneer de Heere God wat van jou vraagt. De tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. En daarmee kom ik bij mijn tweede grote thema. En het derde thema zal de meeste tijd en aandacht in beslag nemen. En dat is het koninkrijk Gods. Het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Ik denk dat er veel misverstanden over zijn. Over dat koninkrijk Gods. Laat ik het heel kort zo mogen uiteenzetten. Wat het naar mijn bevinden in de schrift betekent. Het koninkrijk Gods betekent dat God van meet af aan erop bedacht geweest is. Om alles wat hij geschapen heeft aan de voeten van een mens te leggen. Adam heeft daarin jammerlijk gefaald, hoewel God alle dingen aan zijn voeten onderworpen had. Maar Adam heeft die heerschappij die hij had ontvangen uit handen gegeven. En sedertdien is de Satan de overste van deze wereld, de God van deze eeuw, zo noemt de schrift hem. Maar God geeft zijn plan, zijn ideaal niet op. En op het door God vastgestelde tijdstip, zoals Galaten 4 het noemt, de volheid des tijds. Of zoals de Heer Jezus hier zegt, de tijd is vervuld. Daar komt deze nederige mens om het koninkrijk Gods te verkondigen. De koning zelf komt tot ons. Maar om het te zeggen met de woorden van Zacharia 9 vers 9. Zie, uw koning komt tot u. Nederig. Rijdend niet op een paard of een kameel, wat het normale rijdier zou zijn, een paard voor een koning. Rijdend op een ezel, een ezelsveulen. Nederig staat daarbij in Zacharia 9. Hier komt hij als een nederige dienstknecht een koninkrijk aankondigen, waarvan één ding volkomen moet duidelijk zijn. Hij zelf zal daarvan de koning zijn. Hij komt alsof hij zelf maar een nederige heroud is. Maar er gaat een uitstraling van hem uit. We zullen het direct zien. Een gezag, een invloed. Alsof de koning hier komt in een vermomming. En dat is in zekere zin zo. Zijn nederigheid is als het ware een vermomming waardoor de getrouwen heen kijken. Die zien het, dat achter dat gewaad van zijn nederigheid en zijn zachtmoedigheid, zoals hij het elders zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart, dat er achter dat gewaad de heerlijkheid van de koning zelf schuil gaat. En daarbij komt nog dit, zowel in vers 14 als in vers 15 vinden wij dat woord evangelie. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. En het koninkrijk is vandaag niet nabijgekomen, het is er vandaag. Zij het nog niet in macht en majesteit, nog niet in publieke vorm, zodat geen mens er meer omheen kan. Maar het koninkrijk zal dat pas zijn in macht en majesteit als de Heer Jezus wederkomt. En toch bestaat het vandaag. Maar in een verborgen vorm. Wie het niet zien wil, die ziet het ook niet. Maar wie het wel zien wil en wie het zien kan, die ziet dat koninkrijk overal zich manifesteren waar mensen zich onderwerpen aan het gezag van de Heere Jezus. Dat laatste is de kern waar het om draait. Overal vandaag, in onze persoonlijke levens, maar ook in onze huwelijken, ook in onze gezinnen, maar ook in bedrijven, voor zover we er invloed op hebben waar het woord van God geldt. En elke christen die zelf een bedrijf start, kan dat besluiten. Zijn bedrijf op die basis op te richten. En zij die een christelijke school stichten, kunnen dat ook besluiten. Zo dat te doen. En een christen politicus wil dat ideaal uitstralen, ook zelfs in het publieke leven van de staat. Maar wat voor terrein het ook zijn, er wordt daar in zwakheid, en zeker in de politiek maar zeer zwak, maar er wordt iets uitgestraald van het gezag van hem die daar zit aan de rechterhand van God en die het zegt aan het eind van het Matthäus-evangelie, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En waar mensen zich aan dat gezag onderwerpen, het is niet alleen maar waar mensen met bekering van hun zonde, met belijdenis van hun zonde zich tot God bekeerd hebben en de Heer Jezus als verlosser hebben leren kennen, dat is nog niet de gedachte van het koninkrijk. De gedachte van het koninkrijk houdt in dat mensen die verlost zijn, die mogen weten het heil ontvangen te hebben door de genade van God, door het geloof in de Heer Jezus, dat zulke mensen nu ook heel bewust hun leven, hun alles, hun hart, hun tijd, hun energie, hun middelen en mogelijkheden en talenten ten dienste van de Meester stellen. Hier komt een dienstknecht tot ons. Met zo'n gezag brengt hij zijn dienst, zijn bediening tot uiting. Met zo'n gezag dat mensen zijn dienstknechten gaan worden. En zich aan hem onderwerpen. En hem gaan navolgen. Zijn goddelijke uitstraling is zo groot dat als hij langs het meer loopt en hij ziet daar Simon en Andreas, de twee broers, en dan even verderop weer twee broers, Jacobus en Johannes, dat hij tot hen zegt, kom achter mij, vers 17, en ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt. En ze lieten terstond hun netten liggen en volgden hem. En evenzo is het ook met Jacobus en Johannes. Ze laten hun vader in de steek met het schip en met de dagloners en gingen heen hem achterna. Dat is wat. Er was een radicale verandering op dat moment in hun leven gekomen. Dat ze allemaal, behalve misschien Johannes, met de dood zouden bekopen. Een radicale verandering. Het ene woord met zoveel macht en majesteit gesproken. Van deze man, van deze nederige dienstknecht van God. Maar die tegelijkertijd achter het gewaad van zijn nederigheid al de macht en de heerlijkheid van de koning verbergt. Hij hoeft maar één woord te spreken. En ze buigen zich voor hem neer en zeggen, ons leven is van u en we volgen u. Met zwakheid, met vallen en opstaan, maar het gebeurt. Ik wil uw aandacht vestigen op een paar verzen waar we hier over dat gezag horen. Het gezag van de meester. Ik zou terug kunnen verwijzen naar zijn gezag over de wilde dieren in vers 13. Zijn gezag over de engelen in datzelfde vers. Maar hier ook in vers 22. Hij komt in Capernaum en hij gaat naar de synagoge en geeft daar onderwijs. En dan staat er, zij stonden versteld over zijn leer, want hij leerde hen als gezaghebbende en niet als de schriftgeleerden. Dat is geen best getuigenis. Je kunt dus een schriftgeleerde zijn, terwijl het toch mogelijk is dat je niet met gezag spreekt. Dat je wel geleerdheid aanbiedt, maar dat daar niet het goddelijk gezag achter zit, dat de schriftgeleerde weliswaar niet van zichzelf heeft, maar als de Heilige Geest van een schriftgeleerde gebruik kan maken, dan klinkt in zijn woorden het gezag van die Heilige Geest mee. Het is geen best getuigenis dat dat voor de schriftgeleerde van toen niet gold. Dat er zo'n contrast gemaakt kan worden. Hij leerde met gezag en niet als een van de schriftgeleerden. Want hier spreekt een die als nederige dienstknecht inderdaad spreekt onder de leiding en de drijfkracht van de Heilige Geest. Maar het is niet alleen het gezag van de Geest, het is zijn eigen gezag. Het gezag dat hij in zichzelf heeft als de Zoon van God, de geliefde Zoon van de Vader. En wie de Vader zijn welbehagen heeft. Achter elk woord dat hij spreekt, daar zit niet alleen een ander, zijn zender, dat is ook waar. Maar daarachter steekt zijn eigen goddelijke uitstraling. Hij leert met gezag. En als we dan horen over dat eerste wonder dat hij daar doet, dan lezen we, ik ga even vooruitgrijpen naar vers 27 in het midden. Wat is dit, zeggen de mensen? Een nieuwe leer met gezag. Ook de onreine geesten geeft hij bevelen en zij gehoorzamen hem. Niet alleen de wilde dieren, niet alleen de goede engelen, maar de boze engelen. De duivelen, de demonen onderwerpen zich aan de autoriteit van deze mens. Van deze dienstknecht van God, die ook de Zoon van God is. En daarin zit een heel bijzondere doorwerking voor ons allemaal. Een toepassing, een doorwerking naar onze tijd. Want dan is de Heer Jezus niet persoonlijk en lijfelijk hier op aarde, wel persoonlijk zou je moeten zeggen door zijn geest, maar niet lijfelijk hier op aarde. De boodschap is hetzelfde. In zekere zin is het Koninkrijk Gods gekomen, want het bestaat overal daar waar mensen zich onderworpen hebben aan zijn gezag. En tegelijkertijd moet je zeggen, dat Koninkrijk komt natuurlijk nog in macht en majesteit. Zo mogen we ook vanavond toch tegen elkaar zeggen, het Koninkrijk Gods in die gedaante, als een machtig, openbaar rijk waar de heerlijkheid en het gezag en de majesteit van de koning de aarde zullen overstralen. Dat koninkrijk is nabijgekomen. Het is aanstaande, maar het is er nog niet. En we mogen mensen erop voorbereiden. Niet alleen met belijdenis van hun zonde, hun toevlucht te zoeken bij Golgotha, maar zich neer te buigen voor de autoriteit van deze meester. Zijn bevelen tot zich te nemen en hem te gaan gehoorzamen. En daarmee kom ik tot het derde thema. Dat de rest van hoofdstuk 1 en ook het tweede hoofdstuk in beslag neemt. Want het mooie is, in al deze verschillende wonderen, daar zien wij hoe het gezag en de macht van deze nederige dienstknecht die in alle eenvoudigheid zijn dienstwerk verricht, maar die tegelijkertijd zoveel macht en gezag uitstraalt, hoe dat werk voortgang heeft en alle terreinen van het leven bestrijkt. En daarin komen we deze hoofdstukken zo dicht naar ons toe. Is het u bewust, beste vriend, vanavond dat de Heer Jezus de macht en het gezag heeft om orde op zaken te stellen in uw leven? Of is hij veranderd? Is hij niet meer dezelfde als die van Marcus 1 en 2? Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid, lezen we in Hebreeën 13. Hij is dezelfde. Hij is nog dezelfde die zegt in Matthäus 11, ik ben zachtmoedig en nederig van hart, maar tegelijkertijd zo'n gezag uitstraalt dat je niet anders kunt als je zijn heerlijkheid aanschouwt om je zomaar aan zijn voeten neer te werpen. Te zeggen, Heer Jezus, mijn leven is van u. Aan u behoort mijn hart. Aan u behoort mijn leven. En het zie je op alle terreinen. En het eerste terrein is het terrein van Satan. Daar is een man in de synagoge met een onreine geest. Er staat zo treffend in vers 23, terstond was er in hun synagoge. Het was niet meer een synagoge van God. Het was een godsdienst van mensen die daar werd beoefend. Menselijke, vleeselijke, eigengereide, eigenwillige godsdienst. En die kennen wij ook vandaag nog genoeg in de christelijke wereld. Eigengereide, eigenwillige godsdienst, zoals Kolosse 2 dat ook noemt. En in hun synagoge openbaart zich deze onreine geest, die trouwens namens velen spreekt. Hij zegt in vers 24 tegen de Heer Jezus, zijt gij gekomen om ons te verdelgen? Die ene onreine geest die heeft nog miljoenen anderen achter zich staan. Die ene geest. Soms moet je in het Grieks kijken om bepaalde merkwaardigheden te zien die je anders over het hoofd zou zien. Er staat in vers 8, helemaal terug even naar vers 8, daar zegt Johannes de Doper, hij zal u dopen met de Heilige Geest. En daar in het woordje met, daar staat letterlijk in, als een sfeer waarin die doop plaatsvindt. En zo staat hier in vers 23, terstond was er in hun synagoge een mens met een onreine geest. En daar staat datzelfde merkwaardige woordje in. Met andere woorden, hier worden twee terreinen tegenover elkaar geplaatst. Het ene terrein is dat van de geest met een hoofdletter. Het andere is dat van het terrein van de geest met een kleine letter. Dat is hier de boze geest, dat is het terrein van Satan. En elk mens in deze zaal ook vanavond behoort tot dat terrein van de Heilige Geest, waar je door de doop met de geest ingebracht wordt, die je brengt onder het gezag van Christus en in de sfeer van de werkzaamheid van de Heilige Geest, of je bent op het terrein van de Satan. En soms zelfs zien wij dwars door de levens van christenmensen heen hoe zich daar zomaar ineens naast of zelfs in plaats van het terrein van de Heilige Geest zich het terrein van de boze geest kan manifesteren. Er zijn twee grote terreinen. De grote kerkvader Augustinus in zijn beroemde boek De Civitate Dei over de stad Gods stelt al tegenover elkaar die twee rijken. Het rijk van Satan en het rijk van God. Het rijk van de geest met een kleine letter, de boze geest, en het rijk van de Heilige Geest. Hier is een man op het terrein van de boze geesten. En dat is niet een man, dat is het treffen. Dat is niet een man die in een of andere demonische secte is terechtgekomen of in een of andere heidense godsdienst. Maar er is een man hier in hun synagoge. Een man die in deze eigenwillige godsdienst van de massa van dat Joodse volk van die tijd zich manifesteert in de ware gedaante van zulke mensen. Daar openbaart zich, daar breekt uit deze macht van de onreine geest. Die daar de Heer Jezus uitdaagt, in het gezicht weerstaat. Ziet u wat hier gebeurt? Een nederige dienstknecht. Maar met een autoriteit. Hier botst de wereld van God en van de hemel en van de Heilige Geest en van het Koninkrijk Gods met alle macht en majesteit die daarbij hoort op een andere wereld. Een wereld die zich hier openbaart niet in de liederlijkheid van de goot, maar in eigenwillige godsdienst van mensen. Die zich openbaart in de synagoge, zoals die eigenwillige godsdienst zich vandaag ook zou kunnen manifesteren in de gemeenten en kerken waartoe wij behoren. Als we niet waakzaam zijn, dan kan daar zomaar ineens zich een onreine geest openbaren. En af en toe worden we opgeschrikt door fundamentele dwaalleer die de grondslagen van het christelijk geloof aantast, zoals ook onlangs weer ten aanzien van de verzoening. En dan wordt daar ineens weer, te midden van onwillige godsdienst, eigenwillige godsdienst, want die is een voorwaarde, er moet een sfeer geschapen worden waarin zo'n onreine geest zich kan manifesteren, dan wordt dan ook zo'n onreine geest openbaar en richt grote schade aan. En dat botst die wereld van de Satan op het terrein van God en van zijn geest. En de Heer Jezus spreekt dat ene woord. Hij bestraft die boze geest in vers 25 en zegt: zwijg stil en ga van hem uit. En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging onder groot geschreeuw van hem uit. En de mensen zijn verbaasd. Ik las u dat woord al. Deze spreekt met gezag. Hier is een mens die ook in uw leven, beste vrienden, aan de werkzaamheid van deze boze geesten, zelfs misschien op het terrein van de godsdienst, hoeft niet per se, maar dat zou best kunnen, want dat hebben we hier ook, die zelfs op het terrein van de godsdienst deze macht van de boze geesten kan breken. De macht van de Heilige Geest, de macht van Christus zelf. Zelfs de onreine geesten gehoorzamen hem. Maar er zijn andere problemen die misschien voor u en voor mij meer herkenbaar zijn. Dat vinden we vers 29 tot 31. De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed. Koorts, dat weet u allemaal, betekent oververhitting. En dat mag dan nuttig zijn om ziektekiemen uit het lichaam te verwijderen. Maar koorts betekent oververhitting, betekent onrust. Hier gaat het dus om een kwaal en de tweede manifestatie van iets antigoddelijks, waar de Heer Jezus met zijn gezag tegenop moet treden om dat uit de weg te ruimen. Een kwaal die deze vrouw erin verhindert te dienen. Hier zitten misschien wel allerlei mensen vanavond die zich losgescheurd hebben uit het alledaagse leven om naar deze lezing te komen luisteren. En later luisteren mensen naar de cassette die geen tijd hadden, want ze hadden het te druk. En ze konden niet naar deze lezing komen. En nu, terwijl ze voortjagen van de ene plek naar de andere over de snelwegen, hebben ze nog net tijd om naar deze cassette te luisteren. Zo, die boodschap in de auto ben ik ook even kwijt. Maar hebben we hier in feite niet te maken? Hier gaat het niet over Satan. Maar wel met een koorts, met een oververhitting en een onrust die ons in feite in onze geestelijke bediening kan verlammen. Ik ervaar dat zelf heel sterk, omdat het een van mijn voorrechten is te mogen dienen, ook te mogen dienen met het woord van God. Maar een van de grote gevaren, zeker in onze jachtige, jagerige tijd, waar je van hot naar haar rent, waar je nauwelijks tijd hebt, zoals het soms ook van de Heer Jezus zelf staat, om je brood te eten, daar kan er een koortsigheid over je komen dat je jezelf voorbij rent. Dat je niet meer, zoals we dat later ook in dit evangelie zullen vinden, waar je niet meer de tijd vindt om de stilte te zoeken. En te luisteren naar de stem van God in je eigen ziel. En waar je eigenlijk, doordat je jezelf voorbij rent, ongeschikt wordt voor echte dienst aan de Heere God. Vanmorgen vroeg om 9:00 had ik een bijbelstudie met een groep studenten waar een van hen zelf Psalm 62 voorlas en kort behandelde over stilheid. Mijn ziel keert zich stil tot God. En we dachten ook aan Psalm 65, u komt stilheid toe. En in Jesaja 30, in stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Stilheid is een van de dingen die ons veel moeite kosten. En die een oorzaak zijn dat veel mensen door deze jagerigheid zichzelf kunnen wijsmaken dat ze geen tijd hebben om de Heer te dienen. Dat is misschien niet direct de Satan. En is ook niet direct zondigheid. Dat zien we direct in de melaatsheid. Dit staat in tussen deze twee wonderen. Het wonder van de macht van Satan die gebroken wordt en het wonder van de macht van de zonde die gebroken wordt. En daartussenin staat iets dat er niet zo bij het thuis hoort. Te druk zijn, jachtig, jagerig, rennen van hot naar haar. Is dat Satan? Is dat de zonde? Soms is het niets anders dan koorts, maar het effect is wel heel kwalijk. En in die zin is het natuurlijk niet van zonde los te maken. Het effect is dat we geen tijd hebben om te dienen. En dat terwijl elke gelovige heel concreet zou moeten kunnen zeggen, wat is mijn taak in het Koninkrijk Gods? Dat kan zijn als je moeder van een groot gezin bent om kinderen voor de Heer Jezus op te voeden. Dat is geestelijke dienst. Naast een heleboel andere aspecten van dienst. Het is ook zware fysieke dienst, maar het is ook geestelijke dienst. Maar iedereen heeft voor zichzelf zo deze vraag te beantwoorden. Wat is mijn dienst? Welke dienst heb ik van de leermeester ontvangen, die zelf de grote dienstknecht, het grote voorbeeld is? En welke factoren zijn er in mijn leven? Welke jachterigheid, welke oververhitting, welke onrust is er in mijn ziel die mij verhindert om hem te dienen? Dat is een goede vraag. Maar het kan ook iets heel anders zijn. U ziet, deze gebeurtenis is er aanleiding toe dat velen komen om de Heer Jezus te overlopen met hun zieken en zwakken. En er staat, als het nog diep in de nacht is, daar staat hij op in vers 35, ging naar buiten en ging heen naar een eenzame plaats en bad al daar. Dat wil zeggen, hij had het soms zo verschrikkelijk druk, maar hij wist de tijd te vinden om in de stilte met zijn God te zijn. En af en toe moet ik mijzelf dwingen om mij die momenten niet te laten afnemen om stil met mijn God te kunnen zijn. Juist dit evangelie verderop vertelt ons dat hij het zo druk had. Ik heb het u al gezegd in vers 20 van hoofdstuk 3, als u het wil weten. Hij ging in een huis en er verzamelden zich weder de scharen, zodat zij zelfs geen brood konden eten. Zo druk kan een mens het hebben. En hoe belangrijk is het dan om de stilte en de rust te kennen? Om nieuwe geestelijke energie bij de Heere God te kunnen opladen. Ook daarin is de grote dienstknecht een voorbeeld voor elke dienstknecht. Maar dan melaatsheid, het derde terrein waar zijn gezag zich manifesteert. Is melaatsheid uw grote probleem? Wat betekent melaatsheid in de schrift? Dikwijls wordt gezegd, melaatsheid is een beeld van de zonde. En dat is in eerste instantie niet fout. Het is opmerkelijk dat we bijvoorbeeld eigenlijk nooit lezen dat iemand van melaatsheid genezen wordt. Er staat altijd, iemand wordt van melaatsheid gereinigd. Zowel in het Oude Testament, in de wetten van Mozes, als ook in het Nieuwe Testament, hier. Melaatsheid, daar word je van gereinigd. En reiniging, dat is juist een begrip dat we kennen ten opzichte van de zonde. Wij worden gereinigd van onze zonde, wij worden rein gemaakt. We zijn vuil door de zonden en worden rein gemaakt door het bloed van Christus. Dus begrijpelijk dat melaatsheid een beeld van de zonde is. En toch denk ik dat we het nog wat preciezer zouden moeten uitdrukken. Driemaal lezen we in het Oude Testament van iemand die door het oordeel van God getroffen werd en melaats werd. Maar je kunt het moeilijk zeggen dat God iemand met zonde slaat. Wat betekent het dat God iemand met melaatsheid slaat? U weet het, dat waren Mirjam, dat was Gehazi, de knecht van Elisa, en dat was koning Uzia of Ahazia. Die met melaatsheid geslagen werden. En als je nou ziet wat de overeenkomst tussen alle drie is, dan is het in alle drie de gevallen de hoogmoed. Bij Mirjam, die zich gelijk wilde stellen aan Mozes. Bij Uzia, die een taak aan zich wilde trekken die hem niet toekwam, namelijk de taak van de hoge priester. En eigenlijk ook bij Gehazi, die zich niet tevreden mee kon stellen eenvoudig Elisa te dienen, maar die voor zichzelf goud en zilver en schatten zocht om zich daardoor onafhankelijk te kunnen maken. Met andere woorden, melaatsheid betekent dat God in uw en mijn leven, in zijn soevereiniteit, het kan toelaten dat hoogmoed die in onze harten aanwezig is, het iets zoeken voor onszelf, het ons uitstrekken naar dat wat zo radicale strijd is met het Koninkrijk Gods, want de koning daar is zachtmoedig en nederig en rijdende op een ezel. Zachtmoedig en nederig van hart. Hij is die iemand die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Het is zo in strijd met de koning. En daarom is melaatsheid iets zo verschrikkelijks. Het is niet zomaar het algemeen zondig. dan zouden we in zekere zin allemaal melaats zijn. Zelfs als gelovigen nog elke keer weer melaatsheid hebben in ons leven. Maar dat is niet de betekenis van melaatsheid. Melaatsheid betekent de zonde in een van haar oervormen. De eerste zonde van de mens was hoogmoed. De eerste zonde van Satan was hoogmoed. 1 Timotheüs 3 zegt dat de Satan in de hoogmoed gevallen is. Hoogmoed is in zekere zin de ergste zonde die er bestaat. Omdat die de positie van het mensdom, van het schepsel voor God aantast. Het is de mens die zich aan God gelijk wil stellen. Zoals ook de Satan zich aan God gelijk wilde stellen. Waar hoogmoed zich tot uitbreken komt, daar is alle dienst onmogelijk. Zoveel dienstknechten van God zijn al gevallen in hun geestelijke dienst door hoogmoed. Dan kun je natuurlijk zeggen, van elke dienstknecht zou er dan nooit een in het hart van welke dienstknecht dan ook hoogmoed kunnen opkomen. Natuurlijk. Maar het is een heel verschil of hoogmoed in de kiem gesmoord wordt. Hoogmoed als zonde voor God beleden wordt en geoordeeld wordt. Of dat mensen geleidelijk steeds meer gaan zwelgen in hoogmoed en in zelfoverschatting. En zich daarmee niet alleen maar boven mensen verheffen, maar zich tot aan God verheffen. En daarmee eigenlijk als het ware de Heer Jezus naar de kroon stoten. Hier is een melaatse die zijn diepe, diepe nood beseft. Wat is dat groots? Ik zeg nog eens, de Heer Jezus is hier de nederige dienstknecht. En daarom is hoogmoed per definitie de zonde die de discipel het meest misstaat. Want de discipel heeft maar één wens, dat leest u in Matthäus 10 vers 25, te worden als zijn meester. En daarom is hoogmoed het meest in strijd met dat wat de meester zelf is. Zachtmoedig en nederig. Maar wat een geweldig moment als dan een mens tot de Heer Jezus komt met zijn melaatsheid zich om zich door hem te laten reinigen. Deze melaatse was overtuigd van de macht van de Heer Jezus. Daar hebben we al verschillende voorbeelden van gezien. Ook deze man kwam met die overtuiging. Maar waar hij niet van overtuigd was, was van de wil van de Heer Jezus. Indien gij wilt, zegt vers 40, kunt gij mij reinigen. Hij twijfelde niet aan het vermogen van de Heer Jezus, maar wel aan zijn wil. Was dit wel de wil van hem? Dat een mens die zo verontreinigd was, nog weer hersteld werd. Dat is zo belangrijk. Ons probleem is zo vaak dat wij twijfelen aan de macht van de Heer Jezus. Deze man twijfelde daar niet aan. Maar was het de wil van de Heer dat iemand die zo diep gezonken was nog weer hersteld kon worden? En de Heer Jezus reinigt deze melaatsheid en hij zegt het, ik wil, word rein. En tegelijkertijd is dan toch ook weer de nederige Jood die zich onderwerpt ook aan de wetten van Sinaï. En deze man zendt naar de priester opdat de offers over hem konden worden voltrokken. U vindt ze in Leviticus 13. Die passen bij iemand die melaats geweest is. En die gereinigd is en nu de passende bijbehorende offers moet brengen. Offers die in feite heen wijzen naar het werk van de Heer Jezus. Als de basis voor de reiniging ook van deze man. Dan komen wij bij een ander facet, een vierde facet van de nood waarin mensen kunnen zijn om God te dienen. En een nood die door de Heer Jezus gelenigd wordt. Wij lezen in Romeinen 5 dat wij van nature goddeloos zijn en krachteloos zijn. Goddeloos, dat betekent verre van God. En hoogmoed is dat wat ons misschien het verste van God verwijdert. Maar ook krachteloos. En dat was de nood van deze verlamde man. Als je het verhaal van deze verlamde man in hoofdstuk 2, vers 1 tot 12 goed beziet, dan zie je zijn probleem, als ik het zo zeggen mag. Het was niet alleen maar een ziekte, een kwaal in zijn lichaam. Zijn probleem was daarmee begonnen dat hij gezondigd had. Je kunt dat niet zomaar van alle ziekten zeggen dat ziekte een rechtstreeks gevolg is van zonde. Er zijn talloze voorbeelden in de Bijbel van zieken die ziek waren zonder dat er van zonde sprake was. Maar bij deze man was het wel het geval. En hier zien wij wat ik bedoel met Romeinen 5, een krachteloosheid die het gevolg is van zonde. Beste mensen, ik durf u vanavond te zeggen dat er veel krachteloosheid is in de kerken en gemeenten die wij hier vanavond vertegenwoordigen, en dat zijn heel wat verschillende, een krachteloosheid die veroorzaakt wordt door heimelijke zonden die nooit zijn opgeruimd, nooit zijn beleden voor de Heere God. En zulke zonden kunnen ons krachteloos maken. En veel christenen zijn verlamd in hun dienst. Ze weten misschien zelf de oorzaken daarvan niet. Maar ze zijn verlamd in hun dienst. Dit is geen heiden die tot bekering komt. Dit is een man, een Joodse man. Dit is een man die behoort tot het volk van God. Het gaat bij deze wonderen niet alleen maar hoe zondaren tot bekering komen. Dit zijn stuk voor stuk leden van Gods volk. Dus mensen van wie je van nature zou mogen verwachten dat ze de Heere dienen. Maar ze hebben allemaal een blokkering in hun leven. En er zijn ontzettend veel blokkeringen in het leven van Gods volk vandaag. En deze verlamming, deze krachteloosheid was het gevolg van zonden in het leven van deze man. En dat zou me niet verbazen als zelfs zijn eigen vier vrienden die hem bij de Heer Jezus brachten, niet van deze zonden in het leven van deze man afwisten. Maar wat goed dat ze er waren. Wat goed dat God van mensen gebruik maakt om ons bij de Heer Jezus te brengen. En ik denk dat er sommigen van u, en misschien wel velen van u, dat zouden kunnen betuigen. Wat zou ik in mijn leven geweest zijn als er niet mensen waren geweest? Misschien uw eigen ouders. Misschien later andere mensen die een belangrijke invloed in uw leven hebben uitgeoefend. Mensen die u bij de Heer Jezus brachten. Niet omdat u de Heer Jezus niet kende, maar omdat er toch een afstand was ontstaan, een verkilling misschien wel. Een verlamming in uw leven, een geestelijke handicap. Het was uw geestelijk gehandicapt, maar ik bedoel dat nu anders dan men het gewoonlijk bedoelt. Deze vrienden brachten de man bij de Heer Jezus en ze lieten zich door geen enkele belemmering weerhouden. En daarom lieten ze hem zelfs door het dak zakken, zodat hij precies voor de Heer Jezus kon neerdalen. Dat was de enige manier. Wat fantastisch dat deze mannen zich zo voor hem ingezet hebben. Dat is een voorbeeld voor ons allemaal. En het is niet voor niets dat we lezen in vers 5, daar Jezus hun geloof zag. Ik denk dat dat tamelijk uniek is in de Bijbel. God zag hun geloof. Hier gaat het nog niet eens over het geloof van die verlamde zelf. Die misschien, ik weet het niet, maar omdat het hier zo uitdrukkelijk staat, hun geloof. Misschien moet je wel zeggen, die man was heel cynisch. Had er misschien helemaal geen verwachting van. Misschien was hij wel zelfs bang van de confrontatie met de Heer Jezus, omdat zijn vrienden zijn verlamming zagen. Maar deze man wist wat de oorzaak van die verlamming was. Dat waren die heimelijke zonden, waar misschien zijn vrienden zelfs niet eens van wisten. Misschien zag hij het helemaal niet zitten. Maar de Heer Jezus zag hun geloof. Misschien had hij niet eens veel geloof in zijn hart. En daarom zien we dat de Heer Jezus de zaak meteen bij de wortel aanpakt. En tegen hem zegt, kind, uw zonden worden vergeven. En nu gebeurt er iets heel eigenaardigs. Die schriftgeleerden die passen daar meteen hun theologie op toe. En die zeggen, wacht eens eventjes, hier is een mens die zegt, ik vergeef jou je zonde. Nou, dat kunnen wij mensen nooit doen. Wij kunnen iemand alleen maar vergeven wat hij tegenover ons misdaan heeft. Als iemand iets tegenover mij misdoet en hij verleidt het, of omgekeerd ik tegenover die persoon en ik beleid het, dan kun je elkaar die zonde vergeven. Maar als iemand gezondigd heeft, een zondig leven heeft geleid, dan kan ik niet tegen hem zeggen, jouw zonde worden vergeven. Dat kan niemand, daar hebben ze volkomen gelijk aan. Dat kan niemand dan God alleen. En hoe reageert de Heer Jezus daarop? Misschien zouden wij verwachten dat hij zegt, maar wacht eventjes, maar ik ben ook God. En een heel betoog begint om aan te tonen dat hij God de Zoon is. Maar niets daarvan. Geen redenering, een daad. En het argument van de Heer Jezus is heel eenvoudig dit. Om jullie te laten zien dat ik zonde kan vergeven. Dat kunnen jullie niet zien. Als ik tegen hem zeg, uw zonden zijn vergeven, kunnen jullie dat niet zien of dat werkelijk ook een feit geworden is. Maar ik kan het wel laten zien door de gevolgen van die zonde weg te nemen. Dat is die verlamming. Want als de verlamming weggenomen wordt, dan blijkt daarmee dat de oorzaak nu ook weggenomen is. Dat die zonden dus daadwerkelijk vergeven zijn. De Heer Jezus gebruikt geen lange redenering, maar hij gebruikt zijn macht. En hij zegt tegen deze man, tot u zeg ik, sta op, neem uw matras op en ga naar huis. En al die mensen waren ontzet en zij verheerlijkten God. Wat zou dat geweldig zijn als vanavond van hieruit, vanuit Papendrecht, mensen opnieuw geconfronteerd zijn geworden vanavond door de Heilige Geest met de macht, de wondermacht die in de Heer Jezus schuilgaat.
De nederige, eenvoudige dienstknecht heeft de macht om ook in uw leven nog steeds zijn dienstwerk voor te zetten. Door ook in uw leven verhinderingen en blokkeringen op te ruimen. Helemaal aan het eind van het evangelie lezen we dat als de Heer Jezus ten hemel is gevaren, dan gaat zijn dienstwerk nog door. Want terwijl zijn discipelen hier op aarde, die dan zijn apostelen zijn geworden, doorgaan met de arbeid, staat er dat de Heer zelf meewerkte vanuit de hemel door hun prediking te bevestigen met wonderen en tekenen. Zo is de Heer Jezus vandaag nog steeds met wonderen en tekenen bezig. En het is een wonder als vandaag een mens uit de klauwen, een mens die misschien al lang beleden heeft een christen te zijn, maar die nog nooit bevrijd is uit de klauwen van een onreine geest. Of die geveld is door de koorts. Of bij wie de zonde van de hoogmoed tot uitbarsting is gekomen. Of die heimelijke zonde in zijn leven heeft, waardoor die eigenlijk verlamd is en geen geestelijke activiteiten kan ontplooien en niet tot zegen kan zijn. En het laatste, de laatste paar minuten, die gelden voor het laatste probleem. Nou, bij Levi zou je nog een afzonderlijk probleem kunnen zijn. Daar is niet zozeer dat hij in de macht is van de onreine geesten, maar dat hij wel heult met de vijand. Hij speelt wel een gevaarlijk spel. Hij wil een Joodse mens zijn en tegelijkertijd heult hij met de Romeinse bezetter. En daar wordt hij door zijn eigen volk uitgespuugd en hij wordt door de Romeinen ook nooit serieus genomen. Deze man valt tussen het wal en het schip door zijn begeerte naar het geld. En de Heer Jezus haalt hem van tussen de wal en het schip uit. En maakt van deze Levi, die dezelfde is als Matthäus, de schrijver van het evangelie naar Matthäus, hij haalt deze Levi daar weg. En hij gaat de Heer Jezus achterna. En de Heer Jezus heeft een niet vleiende term voor hem, want die vindt u in vers 17. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Dat is een goede boodschap om ook vanavond aan elkaar door te geven. Want eigenwillige godsdienst kan ertoe leiden dat we onszelf als zeer rechtvaardige mensen zien. En dan zegt de Heer Jezus, als je zo denkt van jezelf, dan heb ik vanavond geen boodschap aan je. Maar mensen die de blokkering in hun leven gaan onderkennen, en die vanavond de moed hebben om tegen de Heer Jezus te zeggen, Heer, er zijn dingen helemaal fout in mijn leven. Of u ziet zich in die positie van die man met die onreine geest, of van de schoonmoeder van Petrus, of van die melaatse man, of van die verlamde man, of u ziet zichzelf daar in dat gevaarlijke gebied waar u dreigt te heulen met de vijand en weg te geleiden uit Gods volk. Wat het ook is. Hier is een die macht heeft om met de zondigheid in uw leven te breken. Hij is niet gekomen voor de rechtvaardigheid. Hij is vanavond ook gekomen voor mensen die zich geblokkeerd weten in hun dienst aan de Heere God. In hun toewijding aan de Heere God. Mensen die misschien wel de zekerheid van het geloof hebben. Wat dat ook mogen betekenen. Maar die niet toegewijd zijn. Die niet een leven leiden voor hem en tot zijn eer. Die niet in de voetstappen van de dienstknecht treden. Ik zeg u vanavond, laat u helpen door de dienstknecht zelf die de macht heeft zondaren te reinigen en te genezen en te bevrijden van alle blokkeringen. Er is nog één blokkering. En ik aarzel een beetje om daarover te praten, want het is één die vaak het moeilijkst bij mensen, ook in deze contraien, te verwijderen is. En dat is het probleem van de wet. Het is jammer als je daar nog een paar minuten voor hebt, want het is eigenlijk een best belangrijk probleem. We zien het in het probleem van het vasten in vers 18 tot 22... en in het arendplukken op de Sabbat in vers 23 tot 28. Maar het kernprobleem is in beide gedeelten hetzelfde en dat is dit. Bent u al bevrijd van de wet? Nou, dit kan eigenlijk niet, hè. Ik heb nog 2 minuten. Hoe moet je dat uitleggen aan mensen die elke week de 10 geboden horen voorlezen in de kerk? En als u daar het juiste zicht op had, wat die 10 geboden betekenen, zoals het in de Heidelberger Catechismus zeer goed wordt uiteengezet. Als u begrijpt wat die geboden betekenen voor een gelovig mens, die zoals Galaten 6 vers 2 stelt, gesteld is onder de wet van Christus, dan kan dat geen kwaad. Maar het voorlezen van de wet kan ook leiden tot een grote mate van eigen gerechtigheid, zoals bij de fariseeën ook gebeurde, of bij een grote mate van wetticisme. Een leven waarin we langs een omweggetje toch weer proberen God te behagen door het houden van de wet. En hoe meer wetjes en gebodjes en voorschriftjes wij aan de wet van God toevoegen, hoe wettischer het leven wordt. Hier zijn mensen in deze zaal, met zo'n massa mensen durf ik dat rustig te zeggen. Hier zijn mensen in deze zaal die zich allerlei wetten en geboden hebben opgelegd. Die ze helemaal niet kunnen terugvoeren op de schrift. En die ze in hun leven proberen te onderhouden omdat ze toch, want dat zit zo diep in ons godsdienstige vlees, omdat ze toch, ook al hebben ze de zekerheid van het heil door Christus alleen, door het geloof alleen, omdat ze toch op een of andere manier iets willen bijdragen aan het welbehagelijk zijn in het oog van God. En dan te bedenken dat niets wat uit onszelf voortkomt, ook niet van een gelovige, ooit wel behagelijk is in het oog van God, behalve als het gewerkt wordt door de Heilige Geest en het geschiet in en door Christus. Maar als het voortkomt uit welke wettische houding dan ook. Nou, dat is moeilijk. U moet er straks maar over vragen, daar heb ik nog een kans om er nog wat verder over uit te rijden. Want de tijd is op. Maar het is een geweldig probleem. Deze mensen vallen eerst de discipelen lastig omdat ze niet bepaalde vaste dagen onderhielden. En dan ook nog eens een keer hun eigen gemaakte wetten, want de wet van God zegt niks over het aardeplukken op Sabbat. Hun eigen gemaakte wetten. En deze discipelen liepen nou zo heerlijk onbekommerd, terwijl ze toch ook opgevoed waren in deze wetten, achter de Heer Jezus aan, met een blij en opgeruimd gemoed. De bruidegom was immers bij hen. Hoe kunnen ze vasten, zegt de Heer Jezus vers 19, als ze de bruidegom bij zich hebben? En al de vreugde van de omgang en de gemeenschap met hem vergeten ze hun hele opvoeding. En terwijl ze hongerig tussen de korenvelden lopen, nemen ze van de aren en wrijven die fijn. Wat zeker het deel van de armen was, een recht, was geen diefstal. Alleen het was Sabbat. Wat doe je nou met al je wetjes en geboden? Als daar de Heer Jezus is die zegt, de Heer, de Zoon des Mensen, is ook Heer over de Sabbat. Dat is een moeilijk onderwerp. Vooral als je bij mensen komt die de Sabbat overgeheveld hebben naar de zondag en al die Sabbatsgeboden nu ook op de zondag toepassen. De Heer Jezus, zeg ik u vanavond, is ook Heer over de zondag. Wij zijn er niet voor die zondag, de zondag is er voor hem. En voor de mens. Omdat hij vreugde beleeft in de gemeenschap van de Heer Jezus. Elke vorm van wetticisme. Luister, ik ben een voorstander van de zondagsheiliging, daar gaat het niet om. Maar het gevaar van wetticisme, zijn weinig terreinen waar dat gevaar zo groot is als daar. En wetticisme tast de grondslagen van het christendom aan. Gaat het hierover? Wie de meester volgt, die is op een ander domein. De wet lijkt misschien, in deze wetticistische zin, lijkt misschien heel wat gevaarlijk, minder gevaarlijk dan de Satan en de zonde. Maar in wezen is het net zo'n grote vijand. Er kan geen gemeenschap zijn tussen de Heer Jezus, zijn gemachtsgebied, en dat van het wetticisme. Dat wordt duidelijk gemaakt met het beeld van die oude wijn in die oude zakken. Die nieuwe wijn hoort in nieuwe zakken thuis. Die kan niet in die oude zakken. Dat wat de Heer Jezus hier komt brengen, kan niet gecombineerd worden met wat voor onderdeel dan ook uit dat hele wettische, fariseïsche systeem van de Joodse godsdienst zoals hij er in die tijd uitzag. Ze zijn niet met elkaar te combineren. En hoe vaak klampen ook wij ons nog vast aan dingen uit dat oude systeem. Alsof op een of andere wijze toch nog vanuit onszelf God wel behagelijk zouden kunnen zijn. Je zou rustig kunnen zeggen, we geloven allemaal met ons hoofd in de rechtvaardiging door geloof alleen. Maar in de praktijk willen we met al die wetjes nog zo graag toch iets terugdoen voor God. Toch nog iets van onszelf presteren. Goed, dat moet blijven liggen tot na de pauze. Laten we het samenvattend zo mogen zien. Hier hebben wij een nederige dienstknecht. Maar wat een macht. Wat een gezag. Om elke blokkering in uw en mijn leven weg te nemen. Om dat terrein van ons leven te plaatsen onder zijn eigen gezag. Opdat hij er de Heer en de Meester wordt. Opdat hij ook van dat terrein in ons leven, van ons hele leven zeggen kan, het is van mij. Mij behoort het toe. Dat is het evangelie, dat is niet een juk. Dat is het evangelie van het Koninkrijk Gods. De blijde boodschap. Dat er één is die Heer is over de Sabbat en Heer over de wilde dieren, over de demonen, over de engelen. En het is een vreugde om die Heer, ook jouw Heer, uw Heer, mijn Heer te mogen noemen. Dat is het evangelie van het Koninkrijk Gods. En dan hem te gaan dienen. Ja, aan hem te onderwerpen, de grote koning. Maar ook hem na te volgen. Wij als dienstknechten. Hem, de grote, nederige dienstknecht. Wat een vreugde. Mogen de Heere God ons die vreugde allemaal duidelijk maken en ons leren in die weg te wandelen. Amen.